Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
Yes, de podcast voor de slimme belegger, BNR Beurs met de vrijdageditie.
En wat een editie is dat, hè? Het gaat niet alleen over het nieuws van de dag. We gaan terugblikken op het nieuws van de afgelopen week. We gaan natuurlijk vooruitkijken. Mm-hmm. In het weekend gaan we bier drinken. En het is een aflevering waar we ook jouw vraag gaan beantwoorden. Of, nou ja, dat doet natuurlijk onze expert. Die kan je mailen naar bnrbeurs@bnr.nl.
In dit geval een expert met een hoofdletter E, Nico Imberg van de Aandeelhouder. Goed dat je er bent. Welkom, Nico.
Graag gedaan. Ik moet het nog doen, maar leuk om hier te zijn, moet ik zeggen.
Ja, we gaan het met jou hebben over ABN AMRO. Daar gaan we mee beginnen. Groot aandeelhouder, de staat gaat voor het eerst sinds 2017 fanatiek aandelen verkopen. De bank die ze in 2008 moesten redden van een faillissement.
In een nog nooit eerder vertoonde reddingsoperatie neemt de Nederlandse staat ABN AMRO en Fortis Nederland over. Dat moest, zegt de premier, anders zou er een rampzalige situatie ontstaan.
We leven in een turbulente wereld, waarin sprake is van risico's, van onzekerheden. Het gaat ook om de belangen van de klanten.
De overheid heeft 56% van de aandelen, maar dat gaan ze afbouwen tot onder de 50%. Dat doen ze wel op een bijzondere manier. Niet een grote pluk, maar in kleine plukjes, waardoor het proces een stuk langer gaat duren. Wat vind jij van die strategie, Nico?
Ja, het is wel verstandig. Ik denk überhaupt dat het verstandig is om af te bouwen. Want ook voor de bank zelf. De bank zelf wil er graag van af. En je ziet alle bedrijven die als aandeelhouder de overheid hebben, dat het daar niet, en dat drukt me voorzichtig uit, niet heel erg goed gaat qua koersvorming. Je ziet, kijk bijvoorbeeld Air France. Kijk naar, nou ja, PostNL is er vanaf, maar in België B-Post. Dus veel gedoe als de overheid meekijkt. Het belemmert eigenlijk het ondernemen, omdat je ze kunnen heel moeilijk vooruit of achteruit. De overheid die kijkt mee. En voor ABN is het zo dat ze hebben intern de boel behoorlijk opgeschoten. Ik moet zeggen, hele mooie jaarcijfers. Ze verdienen nu ook goed geld natuurlijk, omdat ze ons als spaarders nog steeds geen rente uitkeren. Heel klein beetje krijgen, maar ja. ze krijgen zelf 2,5% op al het geld wat er staat bij de ECB. Dus daar verdienen ze heel veel geld aan nu. Maar de boel is echt goed opgeschoond. Ze hebben heel veel moeilijke leningen weggedaan. Het is eigenlijk hele saaie bank eigenlijk, waar niet heel veel spannends meer gebeurt. Maar er wordt wel geld verdiend nu.
Maar de manier waarop ze het verkopen, want jij zegt dus het is goed dat de staat uitgaat. Maar de manier waarop ze het doen, ze kunnen grote plukken, grote pakketten verkopen aan een andere investeerder. Ja. Maar ze doen dat in hele kleine stapjes. Ik las in het FD dat het niet echt vaker voorkomt.
En niet in Nederland.
Niet in Nederland. Waarom kiezen ze dan daarvoor?
Nou ja, ik denk dat ze de markt niet willen overvoeren. Het is toch altijd lastig. Kijk, het verkoopproces is in handen gegeven van een Amerikaanse bank. Citigroup gaat dat doen. Ja. En die kunnen de markt aftasten naar of er bijvoorbeeld bepaalde kopers zijn die in één keer een behoorlijke pluk willen afnemen. Het gaat wel om heel veel geld. Hè. Het gaat om ongeveer 950 miljoen wat verkocht gaat worden. Mm-hmm. En ABN gaat ook nog wat eigen aandelen inkopen. Daar raken ze ook nog een beetje kwijt. Dus ze krijgen echt een hoop geld binnen. Maar als je denkt van naar de markt. En de markt is op dit moment niet. Hè, de beurs ligt op zich aardig goed. Maar je ziet vandaag is ook weer een flauwe dag. Gaat weer omlaag. Gaat makkelijk omlaag ook. Dus niet dat je zegt nou het is een hele sterke beurs. Best wel zenuwachtig nog. We zitten met die hogere rente. Dus koers zal behoorlijk opgelopen. Dus ik denk dat ze gewoon voorzichtig zijn. Zeggen nou weet je wat. Verkopen jullie het gewoon. Neem je tijd. Ze willen ook niet zeggen. Want als ze gaan zeggen. We gaan het verkopen voor eind maart bijvoorbeeld. Dan kan ik als belegger uitrekenen. Hoeveel er elke dag aan de markt komt, ja. Hoeveel ze gaan verkopen, daar kan ik rekening mee houden. Dan gaat die koers nu al, want dan gaan mensen die gaan van tevoren die aandelen verkopen, omdat er een grote verkoper actief is. Dus ze gaan het heel rustig doen. En dan, maar je zag ook de koers vandaag nauwelijks bewegen. Terwijl normaal gesproken als iemand zegt van nou, ik verkoop 6% van de aandelen, ja, van een bepaald fonds, ja, dan zie je meteen een korting van 5-6%. Maar dat dus, zag je vandaag ook niet.
Wat dat betreft was het dan eigenlijk best een goede keuze om het.
Ik vind het een slimme keuze. Je houdt alle opties in eigen hand. En je kijkt rustig wat er gebeurt. En mocht die beurskoers hard omlaag gaan, nou dan doen ze waarschijnlijk niks. Dan zeggen op €12 gaan we dat niet aanlopen. We wachten gewoon rustig af.
Maar toch, Nico, want jij zegt, ze doen het heel langzaam. En daardoor zie je die koers nu nauwelijks bewegen. Tegelijkertijd weet je wel als aandeelhouder, als belegger, dat er in de loop der tijd meer stukken in omloop komen.
Ja.
dat drukt dan toch hoe dan ook de koers?
Nou, dat er meer stukken in omloop komen is eigenlijk goed. Dat is goed voor de liquiditeit. Hè. Er komen meer aandelen beschikbaar. Maar wat je zegt is terecht. Er is een grote verkoper actief. Alleen die verkoper die zegt niet hoe die het gaat doen. Hoe die het precies gaat doen. En normaal gesproken doen ze een soort wat ze noemen een ABB. Accelerated Bookbuilding. Dan gaan ze 's avonds bij de bank iedereen met geld opbellen. En zeggen, heb je zin in een stukje ABN? Nou, dan is in een paar uur tijd is het geplaatst op een bepaalde koers. Dan maak je waarschijnlijk een koers die 5-6% onder de beurskoers ligt. Maar ze hebben bewust gekozen om het heel rustig aan te doen. Waarschijnlijk hopen ze dat die koers nog oploopt, dat ze wat extra geld krijgen. En ik vind het wel slim.
Heeft dat nog impact op hun promotie eventueel naar de AEX? Want ze... dat was het verhaal deze week. Want
ja,
de koers
ja, zeker. Heeft dat invloed? Want ik weet niet wat nu het goedkoopste... Kijk, het bedrijf wat het laatst uit AX ging... dat was Just Eat Takeaway. En Signify zit er nog in. Dat heeft een market cap van rond de 5 miljard. ABN zit nu rond de 16 miljard. Hè. Er staan 940 miljoen aandelen uit. Nou, ABN gaat zelf voor 500 miljoen inkopen. Dus daar worden dan, laten we zeggen, 910 miljoen. Ze kijken naar de beschikbare aandelen. Dus free float die gaat eraf. Dus in het geval van ABN ging de helft van de aandelen eraf. Ja, nog meer zelfs. De koers behoorlijk opgelopen. Stond rond de 12 euro, nu rond de 16.
Ja.
Dus als de overheid over een half jaar zeg maar op 50% zit. En je houdt die koers van 16 euro. Ja, dan krijg je ongeveer een beschikbare market cap van 8 miljard. En dan gaan ze naar de index.
Het was een week die Alphabet liever zo snel mogelijk vergeet. En de belegger ook. De beurswaarde kelderde met zo'n 150 miljard dollar. Heeft alles te maken met kunstmatige intelligentie. Je hoort zo waarom je als belegger niet meer zonder kan.
Maar eerst de verhalen waar we het in BNR Beurs deze week ook over hadden. Het nieuws dat je niet mocht missen. En laten we even kijken hoe dat is afgelopen. Hoe dat allemaal is verder gegaan. Hoe het er nu voor staat. En ik wil beginnen met de machtigste man van de beurshandel. Die met zijn speech de markt omhoog, maar ook fors naar beneden kan praten. En dan heb ik het natuurlijk over deze man.
We have a significant road ahead to get inflation down to 2%. And I think... There's been an expectation that it'll go away quickly and painlessly, and I don't think that's at all guaranteed. That's not the base case. The base case is that it will take some time. We'll have to do more rate increases, and then we'll have to look around and see whether we've done enough.
Nou, mocht je het na deze quote nog niet weten, ik heb het natuurlijk over Jerome Powell, de grote baas van de Amerikaanse Centrale Bank. Nico, die beurzen die blijven na die speech toch een beetje op en neer bewegen. Wat maak jij daar?
Je wordt helemaal gek van die rente, want eerlijk gezegd, wat maakt het eruit of de rente op 5% staat of op 5,25%? Maar de markten, financiële markten, die zijn bezig uit te vinden waar het einde is van die rentestijging.
Die is nog niet echt door.
Powell die zegt eigenlijk van ja, we gaan nog wel even door. Er komen nog in ieder geval twee keer een kwartje bij. Dan zitten we op 5,25%. Maar het rare was dat afgelopen week, toen kwamen de cijfers uit over de Amerikaanse arbeidsmarkt, waren heel erg goed.
Ja.
Er kwam een cijfer uit over de dienstensector, was ook heel erg goed. Dus terwijl de financiële markten ervan uitgaan dat er een lichte recessie aankomt later dit jaar of begin volgend jaar, en de rente dus weer omlaag gaat richting 4, misschien 3,5%. Daar zeggen de cijfers wat anders. Hè? Want je ziet aan die cijfers dat de Amerikaanse economie eigenlijk heel, heel veerkrachtig is.
Mm-hmm.
Europa zien we dat ook best nog wel. Er wordt wel geld uitgegeven. En Powell zelf zegt ook van renteverlagingen later dit jaar, daar zijn we helemaal niet mee bezig. Helemaal niet mee bezig. En je ziet een enorm verschil tussen de korte rente. Die staat nu hoog. Nu, die loopt straks tegen de 5% aan. En de lange rente, die staat op 3,7%. 3,6, 3,7. Die is nu weer wat opgelopen. Maar er zit een enorm gat tussen. En dat gat moet op een of andere manier gesloten worden. En dat kan alleen maar doordat bijvoorbeeld of de Fed zegt van we gaan inderdaad die rente zakken, want het gaat economisch niet zo goed. Of dat de markt zegt van het gaat economisch wel goed. En die rente die blijft voor langere tijd hoog.
Maar één ding dan nog wel, want de toon was wel wat positiever. Dat haalde de markt er aanvankelijk uit. Toen ze steeg de koers, dus tegen de beurzen, daarna dalen ze weer.
Het was, die Powell die geeft dan een toespraak. Eerst heeft hij een epistel, dat staat ook gewoon op die website van dingen. Daar kan je gewoon lezen om precies 8 uur, geloof ik. Nou, daar was hij best wel wat ze noemen hawkish. Dus wel, die zei van, die rente gaan we verder omhoog duwen. geen gedoe. En toen kwam hij in zijn toespraak, begon hij opeens over disinflation. En dat woord was nieuw. Of niet nieuw, maar dat heeft hij nieuw erin gebracht. Ja. Had hij 13 keer gezegd, ja, er zitten mensen die worden helemaal wuist ervan. Die zitten echt elk woord te analyseren. En dan horen ze op een gegeven moment wat ze willen horen. En de markt die wilde omhoog. Dus je zag ook dat het ging eerst omlaag, later vlogen omhoog. Want de met name technologieaandelen zijn heel erg gevoelig voor rente. Nou, toen dachten ze van, nou, hij is er bijna, we zijn er bijna. Misschien nog een kwartje of twee.
Ik had het deze week ook over Beyoncé. En haar deal met Adidas heeft de kledinglijn. Dat loopt niet helemaal zoals gepland. Vorig jaar hadden ze gehoopt op een jaaromzet van $250 miljoen. Werd 20 miljoen.
Ze hebben een contract opgezegd, toch?
Ja, precies. Dat wordt zo goed als zeker wordt dat opgezegd. Ja. Maar Adidas heeft nog veel groter probleem. En het probleem is deze man. I know I got a bad reputation. Walk around always mad reputation. Ja, Kanye West, de rapper, J tegenwoordig en antisemiet, compleet doorgeslagen. Die raakte al zijn sponsoren kwijt en ook partners waarmee hij samenwerkt. Dus ook Adidas. Daar heeft hij een schoenenlijn, Yeezy. Ik heb wat vrienden die erop lopen, maar liepen kan ik beter zeggen. Nou, niet meer. Ja. Dat bedrijf zit nu in zijn maag, want ze willen dus niet meer met hem samenwerken. Mm-hmm. Ze hebben een voorraad van, hou je vast, 1,2 miljard euro van die producten.
Oh, die krijgen ze gewoon niet verkocht?
Nee, daar kunnen ze niks mee. Dat moeten ze op afschrijven. Dat zorgt voor een kostenpost van honderden miljoenen. En schrijft de Financial Times, ze gaan voor het eerst in 31 jaar tijd daardoor een jaarverlies leiden.
Ongelooflijk. Ja. Ja, goed.
En bedankt, Kanye.
Achter de verkeerde naam aanlopen, dat kan natuurlijk.
Ik had nog één ander ding. Adyen, het bedrijf, heeft last van groeipijn. Kwam deze week met cijfers. De omzet was in lijn van de verwachting van analisten. Maar het was vooral die snelle kostenstijging die het aandeel zwaar wordt aangerekend. En dat komt doordat Adyen tegen de trend in personeel aanneemt. Maar ja, dat gaat dan weer ten koste natuurlijk van de winst. En dat schiet bij beleggers in het verkeerde keelgat. Het aandeel ging meer dan 16% onderuit.
Ja, op die dag.
Op die dag, ja. Maar hij staat op dit moment ook nog ruim lager inderdaad. Nico, zijn aandeelhouders te veel op die korte termijn gefocust? Vind je dat?
Ik was zelf een aandeelhoudertje Adyen, dus ik was er niet zo blij mee. Maar ik begrijp wel wat zij doen. Kijk, Adyen is best wel een arrogant bedrijf. Hè? Ja. Zij doen, ze zetten, oké, we staan op de beurs. Maar dat was alleen maar omdat een aantal aandeelhouders van het eerste uur willen
het moest
uitstappen. Nou, ja. Aandeel heeft €2800 gedaan. Het staat nu ongeveer op de helft. Ook last van de rente. Maar wat zij doen, doen zij heel goed. Het is echt een heel, heel sterk bedrijf. En met een unieke positie in de markt waarin zij zitten. Alleen, wat je de afgelopen tijd bij heel veel bedrijven ziet. Bij technologiebedrijven. Die ontslaan allemaal mensen. En Adyen heeft een aantal maanden geleden al gezegd. Toen werd hun gevraagd. Ja, jullie het ook? Nee, dat doen we niet. En nu blijkt dat ze heel veel mensen hebben aangenomen. Juist in de tweede jaarhelft. Ze hebben iets van 1000 mensen aangenomen. Of tenminste 750 in de tweede jaarhelft. Maar over het gehele jaar iets van 1200, geloof ik.
Ja.
Nou, dat kost natuurlijk geld. Ze nemen geen stratenmakers aan. Echt dure jongens. Dus kost een hoop geld. En dat zag je terug in de cijfers. Je zag die groei, die was oké. 41%. Nou, hadden we ook ongeveer ingeschat. Alleen de winstgroei, die was bijna nul. Die was 4%. Dus dat betekent dat heel veel van die winst die ze wel degelijk maken, wordt uitgegeven aan nieuw personeel. Nou, in principe, nieuw personeel neem je alleen aan als je kansen ziet en als je op termijn met dat personeel extra geld kan verdienen. En
nieuws.
Dan is het de vraag, ja, geloof je in dat verhaal? Of zeg je van, ik wil nu, zoals alle andere technologiebedrijven ook doen, hè? Want heel veel bedrijven zijn nu, die zijn geschrokken van afgelopen jaar. Die hebben gezegd, omzetgroei, leuk en aardig, maar we moeten winst maken van een belegger. En zij zeggen als een van de weinigen, ja, dat winst maken kan ons echt geen hup schelen. Wij kijken naar de lange termijn. En wij focussen ons op de toekomst. En we zien enorme kansen. Want het leuke van Adyen is, ze doen de betalingen voor bedrijven natuurlijk. Dus je bent binnen bij zo'n bedrijf en je hebt een vertrouwenspositie. Want je mag de betalingen doen. Dus ze gaan ook aanverwante diensten gaan ze aanbieden. En dan zien ze enorme kansen in. En wereldwijd. We hebben een beetje een rekensommetje gemaakt, Albert en ik, bij de aandeelhouder. En Albert zegt van, als uitkomt wat ze zeggen, dan heb je over 7 jaar, laten we zeggen, richting 2030 is het bedrijf 4 keer zoveel waard als nu. Maar goed, dan is het nu een kwestie van, ja, geloof je ze? Of zeg je van, ik ben er even klaar mee.
Want geloof jij ze?
Ze maken volgend jaar nog geen winst. Ik geloof ze wel. Ik denk dat het bedrijf, ze hebben het altijd zo gedaan. En het komt misschien wat arrogant over, maar goed, het is wat het is.
Ja, Wes, je had het net over de verwachting van analisten in je verhaal over Adyen. Mm-hmm. En we hebben een vraag daarover binnengekregen, want wij roepen elke keer op, mail je vraag. Die hebben we gekregen.
bnrbeurs@bnr.nl.
Heel goed, en die komt van luisteraar Gijs Visser. En hij zegt, in nieuwsberichten lees ik vaak over de consensus of de verwachting van de markt. Bijvoorbeeld voor verwachte winsten van bedrijven, maar ook als het gaat om de beleidsrente. En dan zijn vraag, wat is die consensus of marktverwachting? Wie houdt dat bij en hoe komt die tot stand?
Nou, dat zijn allemaal analisten, dat zijn met name bankanalisten. Dat zijn hele goede analisten. Er worden wel eens een grap over gemaakt dat ze ernaast zitten. Maar in principe zijn dat jongens die volgen tussen de 10 en 15 aandelen aan de neus. En die zitten allemaal vaak in dezelfde sector, dus die weten er echt heel veel van. Nou, die gaan ongeveer uitrekenen, hebben ook contact met bedrijven vaak. Hè? Die volgen het heel erg goed. En die komen tot een verwachting. En al die verschillende verwachtingen van die analisten, die worden samengevoegd en dan maken ze een gemiddelde van. En dat is de consensus. En heel vaak als we de cijfers ingaan, dan kijkt iedereen van oké, wat wordt er verwacht? Nou, dan nemen we de gemiddelde en dan wordt daar ongeveer, daar wordt het bedrijf dan min of meer op afgerekend. En dus de moeilijkheid met Adyen, dat die komen maar één keer per half jaar met cijfers. Mm-hmm. En die geven ook geen outlook. Die hebben alleen gezegd op lange termijn groeien we tussen de 25% en 32%. Nou, daar moet het analisten het mee doen. Dus nu dat alle analisten ernaast zitten, kijk, je kan zeggen het bedrijf staat helemaal naast de consensus. Maar je kan het ook omkeren en ook zeggen, analisten zaten er volledig naast. Want het bedrijf doet dit. En analisten hebben dat gewoon helemaal verkeerd ingeschat.
En jij vindt dat die analisten ernaast zitten?
Nou, ik verwijt die analisten niks. Want je hebt beperkte informatie. Ja. En wat je nu ziet is dat al die analisten die moeten hun verwachtingen bijstellen. Dus je ziet nu iedere keer lagere koersdoelen. Maar ze houden eigenlijk niet goed rekening met de lange termijn.
Maar mooi, dan is de vraag van Gijs Visser beantwoord. Dankjewel, Nico.
Bij deze.
Ook een ding dat opviel deze week. De Chinese ballon die boven Amerika vloog, die werd neergeschoten. De Amerikanen lieten vannacht weten dat hij dus wel vol zat met spionagemateriaal. Geen weerballon was, zoals de Chinezen natuurlijk beweerden.
Ja, dat zei de China dan. Ja.
Maar weet je wat ik hoorde in de Amerika-podcast? Weet je hoe ze dat ding hebben ontdekt, Nico?
Nee.
Op een hele primitieve manier vertelt Bernard Hammelburg.
Wat die kwestie zo enorm groot heeft gemaakt, is dat die ballon door een burger met een goede verrekijker was gezien. En die dacht dat het een UFO was, dus een vliegende schotel of weet ik wat, zoiets. En daardoor werd het groot nieuws. En toen riepen de Republikeinen Biden meteen op om dat ding uit de lucht te schieten. Maar het Pentagon zei, nee, dat moet je niet doen. Je moet even wachten, want het is zo'n groot ding.
Ja, zeker een groot ding. Was rond de 65 meter breed. Dat is 3 bussen breed.
Oh, oké. Okay.
Ja, en dan Jelle, jij hebt meerdere keren lopen klagen, in de uitzending zelfs, maar ook op de redactievloer. Je kon die maar aanhoren. ChatGPT, kunstmatige intelligentie, AI, je was er helemaal klaar mee. Maar we gaan het er gewoon over hebben. Want zelfs de medeoprichter van Apple, die is laaiend enthousiast.
Good Lord, look at a lot of AI examples where you drive a car and try to make decisions the dumbest driver in the world wouldn't make. Right. But now ChatGPT, it's just so... I don't know, it's just kind of so impressive.
Nu wel overtuigd, Jelle? Wow. Na deze woorden. Het zorgt in ieder geval deze week voor een bloedbad bij het aandeel Alphabet.
Dat zeker.
Zeker weten, ja. En Nico, het was een beetje de strijd deze week tussen Google aan de ene kant, Microsoft aan de andere kant. Google lijkt in dit geval de verliezer te zijn. Snap je die afstraffing?
Ja, nou, ik denk dat er een heel verhaal achter zit. Ik denk dat Google Alphabet, dat die allang die technologie had. Dat maar kijk, die technologie, wat ze daarmee kunnen doen, hè, dat vreet enorm aan het verdienmodel van Alphabet. Mm-hmm. Dus Alphabet had er waarschijnlijk, tenminste, dat neem ik aan, heeft waarschijnlijk gedacht van, we gaan dat niet introduceren, want dat is helemaal niet in ons eigen belang. Want als zij bepaalde informatie weggeven op internet, hoe het nu werkt, als je wat informatie zoekt ergens over, je krijgt dan je stelt een vraag op Google, je krijgt antwoord en daaronder staan de linkjes van de websites die dat hebben. Mm-hmm. Nou, als nu het antwoord erboven komt en er staat helemaal geen linkje bij, er wordt gewoon het antwoord ingegeven, dan hoef je ook niet meer naar die websites eronder. Dus Google krijgt dan ook geen advertentieinkomsten meer daar.
Ja, schoppen zijn eigen verdienmodel onderaan.
Dus het was wel bizar. En als dan als zij moeten laten zien, nu alsnog van, ja, wij hebben het ook. En ze laten het dan zien en het is een fuck-up. Dat zeg je, hè? Dat kost gewoon 150 miljard. Dus dat was hilarisch.
Maar die persconferentie...
Gunnen ze van harte.
Die persconferentie, daar werd vooral ook op gereageerd. Want
begon die koers.
Ja, stortte in elkaar. Heb jij die persconferentie gezien?
Nee, ik heb niet gezien. Maar ik heb wel daarna de hand over gelezen. En wat je eigenlijk ziet is dat want het is echt wel een groot ding, hè? Wat ze nu aan het doen zijn. Er zijn ook andere bedrijven mee bezig. Salesforce heeft bijvoorbeeld ook iets. Die noemen dat Einstein GPT. Die hebben ook zoiets. Dus heel veel, het is niet alleen Microsoft en Google. Maar ja, Microsoft heeft natuurlijk met hun zoekmachine, die niemand kan vinden, Bing. He, dat was echt waardeloos, die gebruikt leuk. Helemaal niemand.
Maar ik op de woord gaf van Nico, maar daar is hij.
Die hebben daar nu dat ChatGPT, die wil dat eraan koppelen. En dan hebben ze opeens misschien wel een voorsprong op de zoekmachine van Google.
Dan is het wel interessant.
Dan is het heel interessant. Dan kunnen zij een enorme sprong mee maken. Dus die 10 miljard die zij daarin investeren, is eigenlijk, als dit lukt, is dat gewoon echt peanuts van Microsoft.
Ja. Ik wil wel benadrukken, kunstmatige intelligentie, daar geloof ik helemaal in. Maar ik werd een beetje moe, omdat ChatGPT... Ja.
Hij draait al bij, hoor je dat Nico?
Dat hype-ding. Maar toch, beleggers vinden het kennelijk heel belangrijk. Anders werd het aandeel niet zoveel lager gezet.
Ja, maar beleggers lopen altijd achter hypes aan. En dit is de hype van dit moment. En niemand weet ook precies nog wat het is, wat je mee kan doen. Ik ben er ook best wel een beetje huiverig voor, moet ik zeggen. Wij zijn natuurlijk ook content maken, net als jullie.
Ja.
Nou, ik heb er helemaal geen zin in als ze op internet alles gratis weggeven. Want dat ChatGPT die geeft antwoord op een vraag, maar die haalt het antwoord van internet. Dus van andere websites, van andere mensen die dat antwoord verzinnen. Dus als ik zeg maar een mening heb over een aandeel, dan vind ik het heel erg vervelend als ChatGPT dat gratis weggeeft aan iemand anders, zonder mij te betalen of mijn naam erbij te
vermelden. Maar bij jullie staan ook dingen achter betaalmuur. En jouw analyses, die kan die zomaar niet eruit plukken.
Nee, natuurlijk. Maar er zijn heel veel. Kijk, in onze wereld er staat heel veel achter de betaalmuur. Maar je doet ook heel veel om mensen je te laten kennen. Kennis met je te laten maken. Dus je wilt niet alles maar zo weggeven.
Ik las een berekening in Bartjens. Je weet wel, die rubriek in het FD, dat ze altijd op een bierveeltje dingen berekenen. Conclusie, Google heeft een miljardenprobleem. Dat ChatGPT dat gaat werken met een abonnementsmodel. Daar kan Google niet tegenop. Ze zeiden, om evenveel per kwartaal te verdienen als nu met advertenties, moet Google 710 miljoen abonnementen verkopen. Dat is bijna 9% van de wereldbevolking. Dat lijkt me niet heel erg haalbaar. Dus met andere woorden, Google kan heel veel verliezen. Ja. En Microsoft, zou je kunnen zeggen, heeft het veel makkelijker.
Microsoft zit echt in een zetel. En als het allemaal lukt, als het waar is, zo gaat. En ze hebben dat als enige, wat ik trouwens betwijfel. Want ik denk dat al die technologiebedrijven, die hebben heel veel mensen aangenomen die allemaal met dit soort dingen bezig zijn. Ik zei net Salesforce. Maar er zijn er veel meer die met soortgelijke oplossingen komen. Dus het wordt echt wild west in die markt. En ik geloof nooit dat Microsoft als enige ermee vandoor gaat. Dus dat zal een... ik ben heel benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen.
Nee, dat geloof ik ook niet. Maar het is wel wat jij net zei. Google is natuurlijk volledig advertentie gebaseerd. Ja, zij verkopen... Ja, ze hebben wel wat abonnementen. Maar Microsoft kan het heel makkelijk verweven in de abonnementen die ze verkopen. Ja, zie maar eens dit product aan de man te brengen aan mensen die eerder nooit betaald hebben voor zo'n zoekwoord.
Nee, dat klopt. Google heeft wel een probleem, denk ik. En ik weet niet hoe ze dat gaan oplossen. Maar ze hebben waarschijnlijk wel die technologie in huis ook. Dus ja, als ze dat een beetje weten te fixen, dan valt het misschien mee. Maar het is nu wel, je moet je geld denk ik eerder op Microsoft zetten dan op Google.
Ja, Nico, nou, jij noemde net al wat andere bedrijven die dus ook inzetten op AI. Waarom is dit nu zo belangrijk opeens?
Ja, het is de toekomst. Het is eigenlijk een, het is ook altijd lastig inschatten hoe ze daar geld mee gaan verdienen. Want dat is uiteindelijk de bedoeling.
Ja.
Maar er wordt zoveel in geïnvesteerd door heel veel technologiebedrijven. En we gaan zien wat er straks uitkomt. Maar als je het niet hebt, als je niet meedoet, dat geldt ook voor die technologiebedrijven. Want iedereen denkt van, ja, die zitten in de zetel, verdienen heel veel geld. Maar ze moeten heel erg, met technologie moet je heel erg oppassen dat je niet achterblijft. Want als er iets nieuws wordt uitgevonden en jij hebt het niet, dan sta je gewoon bij het spel.
Je noemde het net een hype, maar het is wel meer dan een hype, toch?
Ja, het is echt meer dan een hype. Alleen voor beleggers is nu, hè, want iedereen heeft het er nu over. Iedereen wil nu meedoen met de bedrijven die proberen voor te sorteren op de winnaar. Maar we kunnen nog helemaal niet zeggen wie de winnaar wordt. Alleen dat Microsoft nu wel een stukje voor ligt, denk ik. Maar hoe dat zich straks gaat ontwikkelen de komende jaren, ja, dat wordt nog een... Daar zou ik niks over durven zeggen.
En toch moet je dit soort bedrijven wel in je portfolio hebben, als ik jou zo hoor.
Ja, god, ik bedoel, Microsoft is een heel degelijk bedrijf. En het is niet een van de goedkoopste. Dus, als ik nu zie hoe die koers van Microsoft op basis van wat ze verdienen, is Microsoft zelfs een duur aandeel.
Ja.
Maar ze zitten natuurlijk met Windows. Ze zitten overal in. Dus ja, als je een breed gespreide portefeuille hebt, ja, dan hoort Microsoft daar wel in eigenlijk.
We hadden het net over de redactievloer. Of Wesley zegt, ik hoor je wel eens op de redactievloer klaag. Op de redactievloer hadden we het er ook over dat het de Amerikaanse namen zijn. Hè? Amazon, Meta, Alphabet, Tesla, Microsoft, Apple, noem ze maar op.
Ja, en de Chinezen.
En Chinezen. Ja, wanneer ga ik Europese bedrijven zien?
Ja, dat is wel een probleem voor Europa. Want hier vissen we weer naast het net. Er is geen enkel Europees bedrijf wat daarmee bezig is. We hebben überhaupt niet van dat soort technologiebedrijven. Baidu schijnt er heel ver mee te zijn in China. Die komen, dacht ik, in maart met hun laatste test of zo. Die zijn ook heel ver. Die ging van de week 15% omhoog op alleen al dat persbericht. En het zijn de Amerikaanse technologie. Ja, dat is enorm wat daar aan technologiebedrijven zijn. Wat die allemaal doen. Hoe ze groeien en hoeveel mensen die... We hebben het wel eens over dat ze heel veel mensen eruit gooien. Ja. Maar ze hebben in coronatijd hebben ze 5 keer zoveel mensen aangenomen. Dus het is, wat ze er nu uitgooien is maar een heel klein beetje van wat er 1,5 jaar geleden is binnengekomen.
Het is wel vet toch wat er in Silicon Valley en omgeving allemaal daar is ontstaan. Dat is niet normaal. En in garageboxen natuurlijk.
Ja, nee, dat is enorm.
En wat wij dan weer hebben gemist. Ja, nou hebben wij het over Google, of Microsoft, Baidu. Nou, dat zijn de chatbots. Maar kunstmatige intelligentie kunnen natuurlijk nog veel meer toepassingen voor bedenken. Zijn er toepassingen waar jij heel erg in gelooft? En waar jij dan ook misschien wel al geld in hebt gestopt?
Nou, dat, kijk, ja, er zijn oneindig veel toepassingen. Alleen, ik denk dat je moet kijken naar toepassingen waar bijvoorbeeld menselijk kapitaal overbodig wordt. Dus arbeid overbodig wordt. Ik hoorde van iemand die wilde in een bepaalde sector op internet een soort begrippenlijst maken. En dat kan je heel makkelijk doen. Die geeft gewoon al die codes in. En dan maakt ChatGPT die maakt daar hele mooie verhaaltjes van. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat met onderwijs. Want onderwijs is ook, ja, als je nu een proefwerk moet maken of een opstel, ja, dat is in 5 minuten gebeurd. En zie er maar eens als...
Je hebt een paar pubers thuis zitten,
docent. Ja, die luisteren niet mee.
Die mogen niet naar papa luisteren.
Die weten nog niet eens dat een computer...
die hebben niet opeens heel veel vrije tijd nu.
Nee, nou maar goed, dat zijn natuurlijk wel dingen. Daar moet de maatschappij moet daar wel antwoord op geven. Want je ziet al dat het onderwijs is natuurlijk al... Ja, veranderen. Je kunt nu alles opzoeken. Ik moet zeggen, de jeugd die weet best wel veel. Mm-hmm. Ik kijk naar bij mij thuis, jongens, die weten best veel dingen. Omdat ze alles wat ze horen, zoeken ze op. En alles staat op internet. Dus je hoeft niet meer dingen uit je hoofd te leren. Maar ze zoeken het op en dan weten ze het.
Jelle zei net ook van, ja, moet je kunstmatige intelligentie in je portefeuille hebben zitten? Toen zei je, ja, nou ja, toen had je het vooral over Microsoft. Maar het zit in heel veel bedrijven straks. Ja. Het wordt ook wel eens, zeg maar, we hebben de smartphone en het internet gehad. En nu hebben we AI. Is AI niet inmiddels gewoon onmisbaar geworden in je beleggingsportefeuille?
Ja, maar ik kijk, om er rechtstreeks in te beleggen is misschien moeilijk. Ja, dan moet je een ETF kopen van Cathie Wood. Dat zou je kunnen doen. Maar er zijn, omdat heel veel bedrijven ermee bezig zijn, heel veel technologiebedrijven, heb je, als je in die technologiebedrijven investeert, doe je automatisch ook mee. En het is nu heel moeilijk, als je nu een bedrijf zou selecteren die alleen maar met AI bezig is, dan ben ik bang dat je hetzelfde risico loopt als in 2000 met de internethype, dat je dan MySpace koopt en wat had je toen nog meer? Wat we nu niet meer kennen. Ja, dat je gokt op de verkeerde paarden.
Ja, het weekend moet nog beginnen. Maar toch gaan wij alvast even vooruitkijken wat er volgende week op de agenda staat. Het wordt weer een week met heel veel kwartaalcijfers. En daarom voor de cijfernerds een overzicht van dag tot dag. Maandag trapt vastgoedbedrijf Vastned af. De sector doet het goed op de beurs, want bedrijven die investeren in winkelcentra, die stijgen de afgelopen maanden. Dinsdag weten we hoe de Nederlandse en buitenlandse arbeidsmarkten ervoor staan. Randstad opent dan de boeken met speciale aandacht voor de Nederlandse markt. Want tijdens de vorige kwartaalcijfers bleek dat alle markten een omzetgroei lieten zien, behalve in ons land. Op de woensdag staan Heineken, Vopak, Aal Delhaize en CM.com op de planning. En op donderdag nog meer grote namen. Dan komen DSM, BAM, NN Group, Arcadis en Ordina.
Ik zag jou niet meeschrijven. Het was nogal een hoop.
Ik heb toevallig vandaag een artikel gemaakt met die namen erin, dus ik weet het.
Waar ga je aankomende week specifiek op letten?
Gekopieerd.
Nee. Ik kijk vooruit uit naar de cijfers van Alphen. Ben ik benieuwd naar. Die gaven toch een soort impliciete waarschuwing bij de derde kwartaalcijfers. Nou, die maken laadpalen. Dat gaat wel goed. Ja. Elektriciteit wordt. Het bedrijf doet alles te maken met alles wat elektrisch is. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ook naar hun outlook. De bouwers vind ik wel interessant. Bam en Heijmans hebben tijd niks van gehoord. Hoe is het met de stikstofgehoer en dat allemaal. Dus er komt genoeg langs. DSM geloof ik. DSM is raakt een beetje uit de gratie. Die hebben een hele domme overname gedaan. Hebben daar niet goed in de boeken gekeken. En een beetje vertrouwd op de blauwe ogen van die Zwitsers. Dus even kijken wat die ervan zeggen.
Dat was een apart verhaal, hè? Want dat was geen overname, het zou een fusie zijn. Het werd ook een beetje apart.
DSM is gevlucht naar Zwitserland, dat komt eigenlijk op neer. Ja. En
zijn we ook kwijtgeraakt.
Een familiebedrijf overgenomen en wat er nu, we hebben dat allemaal uitgezocht. Er wordt heel veel geld betaald aan de managers daar van die Zwitsers. Die krijgen de man geloof ik 1 miljoen ongeveer. Ook de managers bij DSM krijgen heel veel geld. Ze hebben niet goed in de boeken kunnen kijken, dat mocht niet van die Zwitsers. En ze hebben het toch gedaan. Dus ik wil ze heel graag richting Zwitserland willen.
Die hadden we een goede tip kunnen gebruiken. En dat komt goed uit, want we sluiten elke aflevering af met een tip. En die komt uit het boek van...
Corné van Zijl,
ja. Het zonnetje scheen vandaag, het leek wel lente. En daarover gesproken...
Hoe korter de rokjes, hoe hoger de koersen.
Precies. En dan zeggen wij goed weekend.
En tot volgende week.
Tot volgende week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.